fuller made of building is for you.
Who are they that may grant my chill? And who are they to be great for
him? Who are they? Mirjam die vroeg mij waar het over zou gaan vandaag. Nou, dat wil ze heel graag weten. Nou, het onderwerp van de prediking voor vandaag is het volgen van Jezus Christus. En wat Christus zegt tegen hen die hem zoeken. Ik wil beginnen met het lezen van één vers uit de Spreuken. En dat is Spreuken 14 vers 12. Spreuken 14 vers 12. Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood. En dan gaan we nu naar Lucas 9, vanaf vers 57. En dat is een redelijk bekende geschiedenis die we daar lezen. Lucas 9 vanaf vers 57. We vergelijken dit gedeelte straks ook nog eens een keer met uit Matthäus, maar hier komen we op terug meerdere malen. Lucas 9 vanaf vers 57 tot 62. En toen zij op weg waren, zei iemand tot hem: ik zal u volgen, waar gij ook heen gaat. En Jezus zei tot hem: de vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des Mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen. En hij zeide tot een ander: volg mij. Maar deze zei: sta mij toe eerst heen te gaan en mijn vader te begraven. Maar hij zeide tot hem: laat de doden hun doden begraven, maar ga gij heen en verkondig het koninkrijk Gods. En weer een ander zeide: ik zal u volgen, heren, maar laat mij eerst afscheid nemen van mijn huisgenoten. Maar Jezus zeide tot hem: niemand die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk Gods. Dan we zien hier drie mannen, drie zoekende mannen, zouden wij zeggen, die de Heer Jezus benaderen om hem te volgen. En ze worden eigenlijk afgewezen. En dat is heel verbazend. Want wij hebben altijd het beeld van iedereen die God zoekt. Ja, hij laat zich vinden. En hier worden deze drie mannen afgewezen. De oorzaak daarvan ligt in hun instelling, in hun benadering. En daar willen we verder naar gaan kijken. En de Heer Jezus vertelt hun dat ook. En je denkt als je dat zo leest van: nou, waar vertelt hij het dan? Maar we zullen het zien waar het te vinden is, hoe het in elkaar steekt. De conclusie uit dit gedeelte is in ieder geval, als je dat zo leest, dat de eerste en de derde man die de Heer benaderen, de Heer niet verder volgen. Tenminste, als je het zo leest. En van de tweede weten we het niet. Maar misschien dat die later, na wat de Heer hier zegt, toch alsnog zijn Heer is gaan volgen. Het is mogelijk, en dat leren we hier dus, in het kort gezegd, om de Heer Jezus op de verkeerde manier, handelend vanuit een verkeerde geestelijke instelling, te benaderen. Maar wat veel erger is, dat je daardoor dus afgewezen kunt worden door de Heer Jezus. Zeker twee van de drie van de mannen die we hier zien, en dat zien we straks ook, zou je eigenlijk als 5 sterren vrijwilligers kunnen benoemen. En toch worden die mensen afgewezen door hem. Terwijl wij denken als mens, de Heer Jezus zou toch blij moeten zijn met wie dan ook die naar hem toe komt. En toch wijst hij ze af, en dat is voor ons ook een hele ernstige waarschuwing. Het is mogelijk dat wanneer wij de Heere denken te zoeken en hem denken te dienen, dat we denken de Heer Jezus te kennen, dat we toch afgewezen worden. Er staan meerdere voorbeelden van het Nieuwe Testament, maar vandaag beperken we ons tot dit gedeelte. Wat kunnen we leren uit deze geschiedenis? Is er iets voor ons om te leren? We denken, we zijn allemaal weer geboren en we horen al bij de Heer Jezus, maar toch zijn er elementen waar we van kunnen leren, denk ik. We gaan naar die drie mannen kijken. En dan komen we bij die eerste man, in vers 57. En toen ze op weg waren, zei iemand tot hem, ik zal u volgen waar gij ook heen gaat. En Jezus zei tot hem, de vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen. Nou, zoals ik al zei in Matthäus, kom je dit gedeelte ook tegen, maar er staat er iets meer informatie over. En ik lees het even voor. Matthäus hoofdstuk 8, vanaf vers 18. Toen Jezus een schare rondom zich zag, beval hij te vertrekken naar de overkant. En er kwam een schriftgeleerde tot hem en zeide, meester, ik zal u volgen waar gij ook heen gaat. En Jezus zei tot hem, de vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen. Een ander, een van zijn discipelen, zei tot hem, Heere, sta mij toe eerst heen te gaan en mijn vader te begraven. Maar Jezus zei tot hem, volg mij en laat de doden hun doden begraven. In dit gedeelte van Matthäus wordt de derde man niet beschreven of niet genoemd. Dus Lucas heeft van één kant wat meer informatie vermeld, de andere kant heeft hij wat minder informatie vermeld, omdat het niet helemaal in detail getreden is over een aantal zaken. Maar die eerste man was dus een schriftgeleerde. Oftewel, tegenwoordig zouden we zeggen, een theoloog. Afgestudeerd in Kampen misschien, hè? Of nog mooier, Universiteit in Amsterdam. Het was een theoloog, een schriftgeleerde. En die zegt tegen de Heer Jezus, meester, ik zal u volgen. En hij was daarin ook nog onvoorwaardelijk, want hij zegt, waarheen gij ook gaat. En de man was dus bereid de Heer te volgen waar de Heer ook maar zou gaan. En wij zouden zeggen dan van, nou, dat is onvoorwaardelijke overgave. Dat is iemand die knielt voor de Heer en zegt van, wat u ook maar vraagt, Heer, ik zal het doen. En wat kun je daarop aanmerken? Maar klaarblijkelijk was hij iemand die de Heere dus inderdaad min of meer al een beetje volgde. En hij had geluisterd naar de Heere, zijn wonderen meegemaakt, had overwogen de boodschap die de Heer bracht. En nu was het moment daar dat hij dus een beslissing had genomen. Meester, ik zal u volgen. Nou, daar moet je bij bedenken dus dat de schriftgeleerden en de fariseeën over het algemeen helemaal geen voorstander waren natuurlijk van de prediking van de Heer. Dat zien we door de hele evangeliën heen, door alle evangeliën heen. Ze bestreden hem vaak. Ze waren falikant tegen de boodschap die hij bracht. En door dus die keuze te maken zette die man menselijk gezien alles op het spel. Het respect van zijn collega theologen, dat zou hij verliezen. Hij zou zijn positie verliezen, zijn baantje was hij kwijt. Want hij kon natuurlijk niet meer, iemand die Jezus volgde, kon geen schriftgeleerde meer zijn en leren aan het volk. Hij zou dus zijn positie verliezen. En hij behoorde tot de meest geleerde mensen van zijn tijd. Dus ook, ja, hij wist wat hij deed. En uitgerekend die schriftgeleerden kozen voor om de Heer Jezus te volgen. En je zou dus zeggen, een betere discipel kon de Heer zich toch niet wensen. Dan had je wel iemand met aanzien in een clubje van vissers en tollenaars en zo. En dat gaf toch wel status aan wat je onderwees aan het volk. Een man met aanzien. Die zich in de kring van de volgelingen wilde toevoegen. En waarom werd nu juist hij door de Heer ontmoedigd en afgewezen? De man was door de prediking en door de kennis en de wonderen van de Heer bevangen geraakt. Enthousiast geworden voor de boodschap. Maar bovenal herkende hij de Heere door zijn kennis van de schrift als de Messias. En dit was de man, wist hij, waarover de schrift dan spraken. Hij is door God gezonden Messias van Israël. En dat is natuurlijk helemaal waar. Maar de schriftgeleerde maakte een vergissing. De vergissing die heel veel mensen maken. Ook de 12 discipelen maakten die vergissing. In de theologie van Israël, uit de Talmud, weten we dat. En in die tijd zeker hing men de gedachte aan dat de Messias zou komen om de vervallen hut van David weer op te richten. In die zin dat het koninkrijk van Israël hersteld zou worden. En dat het Messiaanse rijk waarover Jesaja spreekt zou worden opgericht en de Heere als koning zou heersen. Dat hij weer op de troon zou zitten. Op dat moment zat Herodes daar. Een van de Herodesen, dat is een hele dynastie. Wie er ooit naar gekeken heeft, daar word je niet goed van. Zoveel Herodesen als er toen waren. Maar, en dat was geen Jood die daar op de troon zat. Dat was een Edomiet. En men wilde heel graag die man daar weg hebben. En de Romeinen waren in het land, die wilden ze ook graag weg hebben. Dus die verwachting naar de Messias, die was hoog gespannen toen. En er waren ook verschillende valse Messiasen in die tijd. Nou, naast de opvatting dat er een Messias kwam, een zoon van David die op de troon zou gaan zitten, was er ook de opvatting over een leidende Messias. Maar de meeste aandacht ging zeker in die tijd naar de gedachte van de Messias die het koninkrijk van Israël zou herstellen. Die het weer zou vestigen als in de tijd van Salomo bijvoorbeeld. En dat was wat de geestelijke leiders verwachten, de komst van die Messias. En deze man, die schriftgeleerde, concludeerde dan ook, hij is de zoon van David. De Bijbel leert dat onderscheid niet in die twee verschillende Messiassen. Wij weten het inmiddels. Maar het was een interpretatie. Zo legde zij, de schriftgeleerden, zo legde die de Bijbel uit, de Torah-geleerden. Nou, die schriftgeleerden en die fariseeën hadden dus de verwachting dat de Israëlische superioriteit weer getoond zou worden. Wie een beetje op de hoogte is van de geschiedenis weet dat tot 166 jaar daarvoor Israël, ondanks al die ruzies en die oorlogen daar en in die grote rijken, Israël een zelfstandig rijk is geweest nog weer een tijd. En die superioriteit wilden ze terug, daar verlangden ze weer naar. Dat ze weer een zelfstandig rijk waren. Ze hadden het idee dat zij daarin, die schriftgeleerden dus, een grote rol gingen spelen. En feitelijk vereerden ze niet de Heer Jezus, ze vereerden niet de Messias, maar ze vereerden zichzelf. De gedachte van die schriftgeleerden zal dan ook geweest zijn, dit moet onze grote koning zijn, hij die Israël herstelt. Of zoals we nou zouden zeggen, ons land weer op de kaart zet. En de schriftgeleerden herkenden in Christus Jezus het werk en de geest van God. In die context moeten we deze gebeurtenis plaatsen. En dat verzin ik niet zomaar, daar komen we straks op. De man komt naar de Heer Jezus toe en begint Heer. Het eerste wat hij zegt is Heer. En daarmee drukt hij uit dat hij wil luisteren naar de Heere. Zich onderwerpt aan hem. Hij erkent hem als Heer. En daarna zegt de man, ik zal u volgen. En de man ging ervan uit dat als hij dat wilde, je gewoon kon besluiten om bij die kring van de Heere te gaan. Zo van, nou, ik wil dat, dus ik kan daarbij. Bij de beweging van Jezus. Het kwam niet bij hem op om te denken dat hij daarvoor wel eens helemaal ongeschikt zou kunnen zijn. Hij dacht niet van, ik ben niet waardig de Zoon van God te volgen. Nee, hij was immers een schriftgeleerde. Het kwam bij de schriftgeleerde niet op om te vragen, Heer, mag ik u volgen? Wilt u mijn zonden vergeven? Wilt u mij reinigen? Kan ik misschien een discipel worden? En we staan er niet bij stil als mensen, maar de man zegt vol zelfvertrouwen, ik zal. Hij besloot dat. Het was zijn ik. Hij zou de Heere volgen. En natuurlijk, het zou hem veel kosten in het begin, afhankelijk. Maar hij had zijn keuze gemaakt, alles afgewogen en hij sprak de woorden uit, ik zal. Maar dat is niet hoe wij tot God moeten naderen. In Gods aanwezigheid kan geen zonde bestaan. God is heilig, hij is rechtvaardig en hij is goed. En hoe zal een mens voor zijn aangezicht kunnen bestaan? We zijn toch overtreders van zijn heilige wet. Wij zijn leden van de gevallen schepping. We moeten komen en vragen om genade, om vergeving en om reiniging. Ik had deze week een mail contact met iemand en die zei van ja nou, maar wat kan ik daar dan aan doen dat Adam in zonde gevallen is? Wat kan ik er dan aan doen dat mijn ouders zondigen? En wat kan ik er aan doen? Dat gaat mij allemaal niet aan, dat kan God mij niet aanrekenen. Ik ben geen verkeerd mens. Maar zo is het niet. Elk mens maakt zijn eigen fouten, elk mens heeft zijn eigen zonde. In feite zijn we vanaf de geboorte al bezig om te sterven. Een teken dat we onder de zonde besloten zijn, zoals de Bijbel zegt. En we moeten daarvan gereinigd worden. Ook die schriftgeleerden. Maar hij stapte af op de Messias, de door God gezondene. En hij zei, ik zal u volgen. En dat is wat er vanaf het eerste begin al misging bij hem. De man besefte zijn eigen zonde niet. Zijn eigen verloren toestand als mens. En hij gaat nog een stap verder, want we lezen dat hij zegt, ik zal u volgen waar gij ook heen gaat. Nou, we weten misschien nog dat Petrus dat ook een keer gezegd had, van, dat hij de Heer zou volgen, wat er ook gebeuren moest. Maar die nadruk bij hem op het feit dat hij dat zelf zal doen. Dat het zijn beslissing is om Christus te volgen. En dat klinkt ons als mensen nobel en goed in de oren als iemand zo spreekt. Maar hij wist totaal niet wat hij zei. Hij had geen idee wat de Messias hier kwam doen op de aarde. Wat de Heer als taak had. En dat hij daarin de Heer Jezus nooit zou kunnen volgen. Uitgaande van de gedachte dat de Heer het Rijk van David zou herstellen. En in het paleis zou gaan zitten van Herodes. Zou die uitspraak misschien kunnen. Dan was het eigenlijk een uitspraak zo van ik wil me aansluiten. En we gaan samen het paleis heroveren. We gaan die Romeinen eruit schoppen. Dat was misschien het beeld wat hij had. En hij was bereid wellicht om ook te sterven of te lijden voor die zaak. De bevrijding van Israël, van het verbondsvolk. Daar wilde hij voor strijden. En hij wou die Messias gaan volgen. Waar dat ook toe zou moeten leiden. Vergeet niet, je had toen ook de Zeloten, hè? De rechtvaardigen noemden ze dat. Dat waren ook die strijders. Die zelfs, er wordt gezegd dat ze ook zelfs wat terrorisme pleegden en zo. Hè? Zo noemen we dat tegenwoordig, tegen de Romeinen. Dat waren ook vaak mensen, en zeeloot komt van zegel. Dat waren mensen die heel rechtvaardig waren in de ogen van de gelovigen daarop. Nou, misschien was het wel zo'n man, die stiekem ook een beetje een zeeloot was. Dat hij dacht, we gaan vechten, we gaan knokken voor de zaak. Maar hij had geen flauw benul van de werkelijke taak van de Heer op deze aarde. En misschien dacht die schriftgeleerde wel, dit is dé weg. Als straks hij de koning zal zijn, heb ik een voorname positie. Dan hoor ik erbij, bij die club van selecte mensen die straks de baas in dit land zal zijn. Je weet nooit wat voor motieven iemand heeft om zich aan te sluiten. En misschien wilde hij daarom wel alles opgeven, omdat hij hoopte en rekende op een veel betere, op een glorieuze toekomst. Aan de zijde van de Messias. En dat kunnen we afleiden uit het antwoord dat de Heere deze schriftgeleerde namelijk geeft. Want wat zegt de Heer hier? De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten. Maar de Zoon des Mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen. En dat antwoord was voor de schriftgeleerde voldoende. Wij zouden zeggen, wat moet je nou met zo'n cryptisch antwoord? Het is zo kort ook. Helemaal niet uitgelegd van ik ben niet de Messias die komt om het Rijk te heroveren. Dit was het antwoord, daar moest hij het mee doen. Maar de schriftgeleerde was slim genoeg en voldoende bekend met de schriften om dit antwoord te begrijpen. En de Heere wist namelijk wat er in hem omging en dit antwoord volstond. Het antwoord heeft twee aspecten. Ten eerste gaat het in de verwachting, wat we eerder zagen over het herstel van Israël. De verwachting dat de Heer de koning zou worden en de schriftgeleerde waarschijnlijk hoopte op een goede positie, eer en aanzien. Immers, de vossen hebben holen, vogels hebben nesten. Maar de Heer had geen plaats om zijn hoofd neer te leggen. Oftewel, de Heer had helemaal niets. En zou hem ook niets gaan bieden in dat opzicht. Dit is het. Dus dat ga je volgen als je zegt, ik ga u volgen. Materieel gezien, werelds gezien, aanzien, status, geld, dat kon je niet verwachten. Ten tweede gebruikte de Heer hier een term of een uitdrukking die de Hebreeuwse benaming was voor de Messias, namelijk de uitdrukking de Zoon des Mensen. Dus daarmee gaat de Heer wel aan die schriftleer, ik ben inderdaad een Messias. Maar dit is wat ik je te bieden heb. Geen roem, geen glorie. In Daniel 7 vers 13 en 14 bijvoorbeeld kom je die term mensenzoon tegen die de macht krijgt van God en de eeuwige heerschappij, oftewel de heerschappij niet op dat moment in Israël. En voor die schriftgeleerden was dat absoluut voldoende wat hij daar hoorde. De uitspraak van de Heer maakte de schriftgeleerden in één keer duidelijk dat zijn verwachting totaal niet klopt. Jazeker, de Heer was de Messias. Sterker nog, hij was de Zoon des Mensen die alle macht zou krijgen. Maar hier op aarde zou zijn koninkrijk in ieder geval voorlopig nog niet gevestigd worden. En vandaar dat hij zei dat hij hier op aarde niets had en logischerwijs ook niets zou krijgen. De Messias die voor de schriftgeleerden stond, was dus in de ogen van de uitleg van de schriftgeleerden, dus de leidende Messias. Nou, daar wilde hij geen deel aan hebben. Maar misschien was de schriftgeleerde daar naar de Heer gestorven en opgestaan was, wel zoiets van, hey, dat was inderdaad die leidende Messias en dit is het gevolg. Want we weten ook bijvoorbeeld uit de handelingen dat heel veel priesters en schriftgeleerden zich later aansloten bij de gemeente. Misschien was het heel leuk om verder naar te kijken, maar daar komen we dat tegen. Eén vers maar trouwens in de handelingen. En daar staat er dat heel veel van de priesters zich aansloten bij de christenen. De Heere had de macht om de hele wereldgeschiedenis op dat moment te veranderen. En hij kon feitelijk het land Israël en alles wat erin was claimen. Op dat moment had hij gewoon kunnen zeggen, het is van mij. Maar hij deed het niet. Integendeel. Hij had zelfs geen slaapkamer waar hij kon rusten. Hij kwam om de zonde weg te nemen. En hij bleef deze opdracht trouw, trouw tot de dood, trouw tot aan het kruis. En hij daalde af in het graf om de dood te overwinnen. Zodat iedereen in hem gelooft niet verloren zal gaan. Nooit verloren zal gaan. Dat zegt Johannes 3 vers 16. Hij kocht met zijn bloed onze redding. En de schriftgeleerden hoorden met zijn oren wel de prediking van de Christus. Maar hij begreep het niet. Hij begreep niet dat als de Heere zei dat hij zich moest bekeren. Dat mensen zich moest bekeren. Dat het ook voor hem gold. Want dat hoefde niet. Want hij was een schriftgeleerde. Als de Heer predikte dat ze hun zonden moesten laten afwassen, liet hij dat niet doen. En hij zag dat de mensen gedoopt werden door de discipelen. En hij hoorde de Heer prachtige uitleg geven van het woord van God. En hij herkende de Messias, maar hij kende hem niet. En hij wist niet en hij besefte niet dat deze boodschap ook voor hem geldig was. Dat hij ook een zondaar was en dat zijn theologische kennis en misschien wel, dat tegenwoordig zouden we zeggen, een mooie diploma's aan de muur, dat het helemaal niet voldoende was. Als je professor, dokter in de theologie bent, maar je hart niet aan de Heer hebt gegeven, houdt alles op. Het ging totaal aan hem voorbij dat ook hij redding nodig had. Want hij verdiende het namelijk, dacht hij. En wij zijn ook vaak zo. De mensen gaan naar de kerk, we rekenen ons tot hen die de kennis van Gods woord hebben. We dopen, we vieren avondmaal. We leven misschien wel heel netjes en godvruchtig. We doen alles. Misschien houden we onszelf aan de wet. Die zijn er ook. Bouw je een loofhut in je woonkamer, dan ga je daarin zitten. Ja, die zijn er, ook in Nederland. Noemen ze even messiaans of zo. Maar waarom doen we dat? Is het omdat we ons willen verzekeren van een plaatsje in de hemel? Door onze eigen werkzaamheid? Door zelf het een en ander te doen, weten we dan wel wat de essentie is van Christus' komst, ook voor ons, ook voor mij. Dan laten we eens kijken naar de apostel Paulus, voordat hij wedergeboren was. Als we aan Saulus, toen hij zo heette nog, de schriftgeleerden hadden gevraagd, ga je naar de hemel of de hel, zou hij gezegd hebben naar de hemel, want dat verdien ik. En als we dan zeggen, en waarom verdien je dat? Dan zegt hij, ik hou me aan de wet, ik ben een man van de wet. Hij was een schriftgeleerde, hij diende God en hij hield de wet. Dat kunnen we ook uit zijn brieven halen, dat hij zo dacht vroeger. Dus zo was de redenering van veel schriftgeleerden en fariseeën, ik verdien het. Want de wet zei, doe dit en gij zult leven. Als je zondigde, dan deed je de voorgeschreven offer. Dan ging je naar de tempel en je deed het offer. En dan was die zonde weg. Ze deden de wet. Niet volledig, daar kwam Paulus pas later achter. Maar men geloofde dat het op die manier, door uit zelfwerkzaamheid, ze behouden konden worden. En zonder hier, dan deed je dus gewoon de offers die je moest doen. Kocht je dat af. En dan moest God wel tevreden zijn met je. Ik meen dat Jesaja is zo even uit mijn hoofd. Die zei, dit volk eert mij met de lippen, maar niet met het hart. Dat is wat ze deden. Toen al. Nou, zij gingen ervan uit dat de zonde vergeven werd door het houden van de ceremoniële wet. Dat dat voldoende was, de gedragingen en de voorschriften. Zo ook Saulus, totdat hij een ontmoeting kreeg met een levende God. Toen leerde hij te zien, alles wat ik zelf doe, is niets in de ogen van God. Alles wat ik zelf dacht te kunnen bijdragen aan mijn behoudenis, aan de vergeving van mijn zonden, het is niets dan ceremonie, menselijk vertoon, en het zal mij niet helpen mijn eeuwige straf te ontlopen. En, wat deed hij toen? Hij bekeerde zich toen hij Jezus ontmoette. De schriftgeleerde die bij de Here kwam, zei, ik zal u volgen. En hij was als de oude Paulus. Een man die dacht dat hij recht voor God stond, omdat hij alles deed in zijn ogen wat God verwachtte. Hij was een geleerde die de wet onderwees aan anderen. Die anderen vertelden wat ze moesten doen. En de wet voorbeeldig hield. De schriftgeleerden stonden in hoog aanzien. De Farizeeën en de Sadduceeën. De Sadduceeën wat minder, want die hadden wat sectarische ideeën. Maar de Farizeeën, waar Paulus ook toe behoorde, en de schriftgeleerden, die stonden in hoog aanzien. Maar het evangelie ging totaal aan hem voorbij. Hij was onder het woord. Maar het ging totaal aan hem voorbij. Omdat hij dacht dat de Heere wel blij zou zijn met hem. Wel blij moest zijn zelfs. Nou zijn we eigenlijk niet net zo. Beseffen we ons wel hoe wij voor God staan? Misschien wel, misschien niet. Maar beseffen we ons wel hoe slecht aan, hoe verdorven we zijn. En hoe verloren we zijn zonder Christus Jezus. Beseffen we ons wat het betekent dat Christus daarvoor zelfs naar de aarde moest komen. Dat was de enige oplossing. Om zich te laten kruisigen, om zich te laten vermoorden, 6 uur lang gemarteld aan een kruis door een stel barbaren. Dat was nodig, om mij te redden, om u te redden. En je kunt niet zeggen, Heer, ik volg u. Het begint anders. Als we beginnen te spreken tot de Heer, moet dit zijn, Heer, ik ben een zondaar. Ik heb redding nodig. Ik moet onder uw kostbaar bloed komen en erdoor gereinigd worden. Zoals de tollenaar in Lucas 18 vers 13, die uitriep in vertwijfeling, Heer, wees mij zondaar genadig. Die had het begrepen. En dan zal hij de mens aannemen die zo tot hem komt. We kunnen God niet, als ik het zo mag zeggen, omkopen door goed gedrag. Die persoon waar ik van de week contact mee had, die zei van, ja, maar ik bid elke dag. En de hemel is verkoper. Ik heb gewoon gezegd, je moet je hart aan de Heer geven, dat is het enige. Dan komt er pas antwoord. God is niet geïnteresseerd in goed gedrag. Dat klinkt heel raar misschien dat ik dat zeg. Hij is geïnteresseerd in het feit of wij ons hart aan hem willen geven. Of we willen erkennen dat we hem nodig hebben. Hij is niet geïnteresseerd in het feit of we wel elke zondag hier zijn of niet hier zijn. We worden niet gered door ons te laten dopen. In de doop is geen behoudenis. Het is gehoorzaamheid. We worden niet gered door het avondmaal. En we worden al helemaal niet gered door lid te worden van een baptistenkerk. Spijt me wel. Het zijn allemaal belangrijke dingen, prima dingen. Maar het redt ons niet. We kunnen onze redding niet verdienen. En de bekende hervormer Luther ontdekte dit ook. Misschien bekend hier. Na een tijd als monnik te hebben geprobeerd tot God te komen, hè, door zich te houden aan de menselijke wetten en voorschriften, zelfkastijding, rozenkransjes bidden, het klooster ingaan. Die man die kroop bij de trappen omhoog bij in Rome, bij de Sint-Pieter. En dat niet één keer, meerdere malen. Nou, ik zou die knieën niet hebben willen zien van hem. Niets daarvan bracht hem dichter bij God. En hij ontdekte pas dat het sola gratia was. Genade alleen. Genade alleen. En toen kon hij God werkelijk leren kennen. Kon hij bestaan voor God. Zo is het dus met elk mens. Met u, met mij, met jou. Alleen genade kan ons redden. En die genade wordt ons aangeboden in Christus Jezus. Nou, dat was de eerste man. Dan gaan we naar de tweede. Bij die tweede man zien we nog iets anders. Het houdt bij die eerste niet op, bij die tweede. Deze komt niet zelf naar de Here toe. Maar hier zien we iets anders. Vers 59. Hij wordt door de Here geroepen. En hij zei tot een ander, volg mij. Maar deze zeiden, sta mij toe eerst heen te gaan en mijn vader te begraven. Maar hij zeide tot hem, laat de doden hun doden begraven, maar ga gij heen en verkondig het koninkrijk Gods. Nou, weer zo'n absurd antwoord, denken we dan. Mag die man niet eens zijn eigen vader gaan begraven? Maar in Matteüs lezen we ten eerste dat dit een discipel was. Dat hebben we al gelezen. Niet een van de 12, denk ik. Maar misschien uit de bredere kring. Het is bekend, hè, dat er zo'n 70 volgelingen waren van de Heer. De 12 waren de 12 die de binnenste cirkel waren. En daarnaast waren er dus nog zo'n 70 anderen. Nou, de Heere zegt, volg mij. Dat lijkt wat vreemd. Hij is al een discipel. En wat wil dat zeggen? Een discipel, een volgeling. Deze man was een volgeling van de Heere. Maar kennelijk had hij zich niet volledig overgegeven aan de Heer. En was hij, om het zo maar te zeggen, een part-time discipel. Beetje bij de Heer, beetje bij andere dingen. Hij kende de weg en hij erkende de Heere en de boodschap die de Heere bracht. En hij wordt niet voor niets een discipel genoemd in dit opzicht. Hij kende de Heere. Maar toch ontbrak er nog iets. En de Heere zag dat bij hem. En daarom zei de Heer, volg mij. Nou, de Heere gaat volgen, gaat verder dan een part-time discipel zijn. Het betekent dat je alles moet geven. Werkelijk volgen. Niet op een afstandje blijven meekijken of genieten van alles wat er gezegd wordt of instemmen daarmee. Nee, je moet echt een keuze maken. En hoe weten we dat deze discipel dat niet had gedaan? Dat hij dat niet wilde doen? Maar we zien het in zijn antwoord. Sta mij toe eerst heen te gaan en mijn vader te begraven. Nou, was zijn vader dan overleden? Nee, die was niet overleden. Dat was een uitdrukking. Die uitdrukking betekende dat die man eerst zijn familieverplichtingen wilde nakomen. Wie het verhaal van een verloren zoon kent, weet dat. Men groeide op. En als dan de vader overleden was, werd de erfenis verdeeld en dan kreeg je een stukje land of je kreeg het geld. En dat wilde hij eerst allemaal geregeld hebben. Eerst nog even bij mijn ouders werken, op de boerderij misschien, of ander werk doen. En dan moet mijn vader en moeder moet ik nog netjes begraven en dan krijg ik mijn erfenis en dan kom ik wel. Oftewel als ik gezetteld ben. Hij wilde gewoon niets anders zeggen dan, ik heb andere verplichtingen, Heer. Ik ga nu even niet volgen. Een part-time discipel. Laat me maar naar huis gaan, mijn zaakjes regelen en dan volg ik u later wel. Dat was wat hij zei. Maar het regelen van die zaakjes kon dus nog wel 10 of 20 jaar of nog veel langer duren. Ik weet niet eens hoe oud hij was. Stel dat hij een jaar of 20 was. Nou, zijn ouders een jaar of 40. Dan zou het 20, 40, 50 jaar kunnen duren. Die discipel wilde de keuze, de werkelijke keuze dus, voor de Heere niet maken of op zijn minst uitstellen. En in zijn gedachten was het dus kennelijk zo dat de aardse zaken eerst kwamen. Eerst mijn zaakjes hier regelen en dan regel ik het wel als ik ouder ben of zo. Dan regel ik wel de geestelijke zaken. Maar de Heer Jezus zette hem voor de keuze. Volg mij. Wetende dat de man niet voor 100% toegewijd was aan hem. En waarom? Om die man gewoon te confronteren met hemzelf, met zijn halfslachtigheid. Daarom deed hij dat. De Heer geeft hem een confronterend antwoord en niet alleen een antwoord, ook een opdracht. Laat de doden hun doden begraven, maar ga gij heen en verkondig het koninkrijk Gods. Met andere woorden, laat de mensen die geestelijk dood zijn, de mensen in deze wereld, laat die maar voor zichzelf zorgen, voor elkaar zorgen, maar jij hebt een andere opdracht, ga jij het evangelie verkondigen. En de Heer Jezus wees dus deze man dus nadrukkelijk niet af. Maar hij leerde hem een les. Hecht niet aan het aardse, maar predik het evangelie. Ga uit om de goede boodschap te verkondigen. Weeg niet je eeuwige redding af tegen je bezit, of je aanzien, of je carrière, of je geld. Nee, maak een keuze en ga en verkondig het evangelie. En maken wij ook die afweging, als de Heer zegt, volg mij. Schrikken we dan misschien terug en zeggen, ja, maar Heer, ik wil eerst nog een mooie opleiding doen en ik wil nog carrière maken en ik wil nog een huis kopen en kinderen krijgen. En ik wil nog zoveel, kom maar terug als ik oud ben. Ik heb mensen wel eens horen zeggen, ah, dat kan later nog wel. Ik sta nu in de bloei van mijn leven. Hè? Dan heb je druk met andere dingen, met je kinderen, met je sport misschien. Als je oud bent, geloven is voor oude mensen. in het bejaardenhuis, als je niks beters te doen hebt, dan ga je dan maar eens een keer nadenken over het leven. Alles voorbij laten gaan. Ja, misschien dat je dan nog een keer de Bijbel open doet. Zo denken veel mensen. Maar als we oud zijn, kan het wel eens te laat zijn. We denken dat we het leven met de Here kunnen combineren met een zucht naar materialisme en welvaren. Dat het van beiden een beetje is. Ik zal eerlijk zeggen, wij hebben het niet slecht als gezin. We hebben alles. Maar als je je zinnen erop zet om nog meer en nog groter. En een nog groter huis misschien. En een nog groter auto. Een Mercedes of zo in plaats van zo'n Dacia. Dan heb je tenminste een doel. Maar als daar je zinnen op staan, dan verlies je het andere doel. Het allerbelangrijkste doel. En dat is je eeuwige behoud. Nou, waarom zei hij, laat mij eerst mijn vader begraven? Waarom stellen we de keuze voor Christus steeds uit? Het antwoord is eenvoudig. We zijn er simpelweg niet zeker van of het wel de goede keuze is. We zijn er niet zeker van of een leven met Jezus het wel waard is om al het materialisme op te geven. We weten niet zeker of het wel echt nodig is om te kiezen. Misschien komen we er zo ook wel. Een beetje schipperen, een beetje naar de kerk gaan. Misschien ben je er dan ook wel. We zeggen wel, ik wil er nog even over nadenken, maar in de praktijk willen we het juist niet. We willen het voor ons uitschuiven. Als we op mijn werk, nou die luisteren hier toch niet naar, maar als we op ons werk iets binnenkrijgen, een probleem of zo, op de afdeling, en we hebben eigenlijk geen zin of geen, we zien niet echt een reden om iets op te lossen, denken van dat gaat vanzelf wel, dan zeggen we tegen zo iemand die het op de mail zet of die het aankaatst of probleem zegt, het heeft onze aandacht. Nou, niet dus. Dat betekent gewoon van, het komt misschien nog wel eens. Maar we mogen niet zeggen, we doen het niet. Maar dan zeggen we gewoon, het heeft onze aandacht. En zo werkt het. Dat gebeurde hier ook. Iemand zei, het heeft mijn aandacht. Hij wilde die beslissing niet nemen. Hij wilde het niet oppakken, wat de Heer zei. En de Heere stelde hem daarop voor de keuze en gaf hem een ander doel. Ga heen, verkondig het Koninkrijk Gods. Word een ware discipel, een ware volgeling. Ga uit en verkondig het woord dat een mens kan behouden. Word een ware discipel van mij. Wie van ons zou niet als iemand zei, als je nu ja zegt, krijg je 1 miljoen euro. Als ik het hier zo vraag, ik heb hier 1 miljoen in de zak. Wie wilt hebben? Nou, ik denk allemaal wel. De meeste mensen zouden meteen ja zeggen. Hoef je niet over na te denken. Dan zeggen we toch ook niet van, ik moet er even over na. Ik kom over een jaartje maar terug. Misschien dat ik het dan wil hebben. Hij kreeg de keuze. Of hij hem maakte, weten we niet. Wij hebben ook de keuze gekregen. Een keuze die we moeten maken. Het kan onze enige kans zijn voor de rest van het leven. Om in geestelijk opzicht, dat is veel belangrijker dan materieel opzicht, om in geestelijk opzicht miljonair te worden. Laat die kans niet voorbij gaan. En die man wilde hem voorbij laten gaan. Dan gaan we naar die derde persoon in het gedeelte. Vanaf vers 61. En weer een ander zeide, ik zal u volgen, heren, maar laat mij eerst afscheid nemen van mijn huisgenoten. Maar Jezus zei tot hem, niemand die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk Gods. Nou, dan denk je, waarom mag die man niet eens afscheid nemen? Daar komen we ook op terug natuurlijk. Het woordje maar valt hier direct op. De man zegt feitelijk, ik wil u best volgen, maar ik heb een maar. Ik heb een behoudje. Is er twijfel in zijn hart? Ondanks dat hij zegt, ik zal u volgen. Nou, daar komt wat vreemd over. De situatie is kennelijk zo dat er op dat moment dat zich een eerste discipel aanmeldt en er zich een tweede geroepen wordt door de Heer, dat die derde denkt van, nou, ik moet ook maar wat zeggen, want straks vraagt hij mij of zo. Dat hij zich gedrongen voelt op een of andere manier om wat te zeggen. Dus hij zegt, ik wil de Heer volgen. Hij zegt, ik wil u volgen. Hij wil niet achterblijven bij die andere twee. Ik wil u volgen, maar dan moeten we even naar vers 57 teruggaan. Ze waren onderweg van de ene plaats naar de andere. En de Heer werd dus omringd door een aantal discipelen en daar was hij mee onderweg. En zo verliep dat. Nou, zoals we weten, waren naast de 12 dus ook nog andere discipelen. Het waren die anderen, niet de 12, want die worden altijd bij namen genoemd. Of tenminste duidelijk gemaakt wie het zijn. Die nu in gesprek waren met de Heer. Deze man voelt zich dus kennelijk gedrongen om ook uit te spreken dat hij de Heer wil volgen, maar hij meent het niet. Hij meent het niet wat hij zegt. Hij zoekt daarom ook een uitvlucht uit die situatie. Voor een beetje benauwend voor hem. Ik wil u volgen, maar laat me eerst nog even naar huis gaan om afscheid te nemen. Ik geloof zeker dat wanneer dat werkelijk zo was, dat hij hier de waarheid sprak, als het werkelijk zo was dat hij naar huis wilde gaan, om tegen zijn familie te zeggen, nou mensen, ik heb het gevonden, ik ga de Heer volgen, ik ben weg. Dat de Heer daarna gezegd, prima, ga jij even naar huis om een gedachte te zeggen en dan kom dan mee. En dan had de Heer hem dat absoluut toegestaan. Maar hier zien we dat, ondanks het feit dat de Heer het doorziet, dat die man staat te liegen, hij hem niet publiek als een leugenaar neerzet. Nee, de Heer heeft medelijden, hij heeft compassie met iemand. En hij weet dat als hij nu deze man laat gaan, die man nooit weer zal terugkeren. En hij geeft daarom een liefdevol, maar toch een duidelijk antwoord, waardoor die discipel weet, hij doorziet mij, hij prikt door mijn leugentjes heen. En tevens krijgt die man een antwoord wat hem wijst op de consequenties van het feit dat als hij nu wegloopt, dat het nooit meer goed komt met hem. Want de Heer zegt, niemand die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk Gods. Nou, de man behoort tot de categorie die waardering hebben voor Gods woord. Die zeggen, ja, dat zijn wel ware woorden. Maar die nooit doen wat er gezegd wordt. Die nooit hun leven zullen willen geven aan de Heer. Nooit hun eigen ik zullen willen afleggen. Het zijn de mensen die wel bij de groep horen en die met de Heer optrekken, maar ze horen er niet echt bij. En als er een keuze aankomt, lopen ze ervoor weg. En het is echt mogelijk om als mens te zien en te erkennen dat de Bijbel ware dingen bevat. Dat de Bijbel waarheid bevat. Heel veel mensen zien dat, erkennen dat. Het gebeurt dat men zegt dat het waar is dat Christus naar de aarde kwam om te sterven voor de zonde. Als je in de Winkelen Prinsen encyclopedie iets opzoekt over Jezus Christus, dan zie je gewoon dat daar staat dat hij hier op aarde gekomen is en zo. Dat wordt helemaal niet ontkend. Ik was er verbaasd over. Ik denk van nou, ik ben wel eigenlijk wel benieuwd van wat daarin staat in zo'n gewone wereldse encyclopedie. Maar er staat gewoon over Jezus dat hij hier op aarde kwam en gekruisigd is. En nou ja, dat hij daarna volgens de christenen was opgestaan. Ik denk, hé, het staat er gewoon in. Wordt helemaal niet gezegd dat het een mythe is of zo. Het gebeurt dus dat men zegt dat het waar is dat Christus naar de aarde kwam om te sterven voor de zonde. Omdat de zonde niet ongestraft kan blijven. En hij daarom vrijwillig de zonde op zich te nam. Om te zien en te erkennen, deze leer is waarheid en komt van God. Dat erkent men ook. En hoe triest ook, nooit, maar dan ook helemaal nooit te erkennen dat om daar deel van uit te maken, om daar deel aan te hebben, dat het noodzakelijk is dat je wedergeboren moet worden. Ik verbaas me erover zelfs om hoe mensen dat zelfs bestrijden. Ondanks dat ze zeggen dat ze christen zijn, bestrijden ze dat je wedergeboren moet worden. Ze proberen zelfs anderen ervan af te houden, om zich te bekeren. Ze hebben zelfs theologie ontwikkeld om dat te doen. Ik heb me gisteravond, ik weet niet hoe ik erop kwam, maar ik heb een stuk gelezen van Abraham Kuyper. Nou, daar word je ook niet blij van. Kan ik afraden. Dat is zo'n theoloog uit het begin van deze eeuw. Hè? Zo'n neo-Calvinist. Nou, veel ingewikkelde woorden, maar het kwam erop neer. En het ging over de zondeval. Het kwam erop neer dat hij stelde dat de zondeval van Adam, dat we daar allemaal niet mee besmet waren. Ik denk dat ze toen zijn gaan glijden door dat soort dingen te gaan beweren in zo'n stuk tekst. Dan heel veel woorden. Nochtans, geen zins. Heel veel dat soort woorden erin. En wat is nou de conclusie van wat ik gelezen heb? Ook zo iemand die wel erkent dat het waar is wat in Gods woord staat. Maar er komt zo'n verhaal omheen. En ondertussen ontkennen ze dat het noodzakelijk is dat de wedergeboorte moet komen. Dan zeggen ze, het moet je maar gegeven worden. Je kunt dat niet zelf zomaar doen. Je mag dat je niet toe-eigenen. En weer anderen zeggen, het is niet nodig die boodschap van redding en verlossing te aanvaarden. Het is niet nodig dat te prediken. Want straks, in het einde van de tijd, iedereen zal dan wel behouden worden. Hè? De alverzoeners, die leren dat. Niemand gaat verloren. Nou, het is dus mogelijk de Bijbel te lezen en te erkennen dat er geestelijke waarheid in staat. En zelfs te erkennen dat wat er geschreven is van God zelf komt. Te erkennen dat geen mens dit had kunnen verzinnen. Dat het zo consistent is, wat er staat in Gods woord, dat het wel van God moet zijn. En dat het de meest verbazende en waardevolle en hoogstaande literatuur ooit is. En toch de allergrootste waarheid uit Gods woord en de Bijbel nooit te erkennen. En die niet te omarmen en er niet naar te handelen en dus niet tot geloof te komen. Ik ken persoonlijk mensen die zo denken. Het is zo triest. Dan ga je 60, 70, 80 jaar naar een kerk. En je hoort elke zondag weer het woord van God. Je leest het misschien zelf regelmatig. Maar je komt nooit tot erkentenis. De kerken zitten vol met dat soort mensen zelfs. Ze zijn er die de slachtoffers zijn van dwaling. Ze dwalen of laten zich door dwaalleraren verleiden. En Paulus zegt in 2 Timotheus 3 vers 7. Zij zijn het die zich te alle tijden laten leren zonder ooit tot de erkentenis der waarheid te kunnen komen. Dus toen kwam dat al voor. Het is dus mogelijk om te erkennen dat Gods woord de waarheid spreekt. En er zelfs voor te strijden. En toch nooit tot erkentenis te komen. Nooit toe te geven dat die waarheid in je eigen leven toegepast moet worden. En om je daadwerkelijk te onderwerpen aan Christus. Ja, zoals deze discipel zelfs het durft uit te spreken. Ik zal u volgen, maar ik moet eerst even de andere zaakjes regelen. Even uitstellen. Je erkent het, je gelooft het en je weet het, maar je handelt er niet naar. Je knielt niet aan het kruis. En de Heere zegt dan ook, niemand die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk Gods. Nou, over het geschikt kom ik zo weer terug, over ploegen. Tegenwoordig doen ze dat op de tractor, hè? Ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt, maar nou, daar zit zo'n boer in die tractor en die kijkt dus af en toe kijkt hij wel eens achterom om te kijken of het een beetje goed bij ligt. Maar meestal heeft hij gewoon het gezicht naar voren. Want hij kijkt dat hij zorgt dat hij die grond die hij omploegt, dat allemaal goed op elkaar aansluit. Maar toen in die tijd was het nog veel erger, want dan werkte ze met ossen. Nou, dan moest je al helemaal niet achterom kijken, want dan lag je met je snuffert op die ossen. Want die moest je goed in de gaten houden. Die moest je sturen en besturen. En je moest zorgen dat je dus voor je keek. Want als je de hele tijd achterom keek, of het wel goed kwam, dan kwam het voor je niet goed. Dan ga je de beesten misschien wel eigen weg. Dan krijg je dus nooit dat het mooi geploegd wordt en mooi aan elkaar aansluit. Dan krijg je een waardeloos stuk land. Daar kan je niks op inzaaien. Nou, de Heer zegt dus, niemand die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk Gods. En dat betekent niet dat hij niet waardevol genoeg zou zijn, of niet geschikt te maken zou zijn. Er staat in het Grieks het woord iotetos. En dat betekent in de eerste plaats dat hij niet op zijn plaats zou zijn in het koninkrijk Gods. Of bruikbaar zou zijn. Zo van, ik kan niks met je als je zo bent. Ik kan niks met je als je je hart niet wil geven. En daarom de vergelijking met een man die gaat ploegen. Iemand die ploegt moet voor zich kijken om te zien of hij op de juiste manier aan het ploegen is. Als je achterom kijkt, heb ik net gezegd, krijg je een rommeltje. Dat achterom kijken is misschien de gedachte, wat laat ik allemaal achter als ik Jezus ga volgen? Ik ken iemand uit onze familiekringen, dat mag ik best wel zeggen. Die man die was had een heel goed lopend bedrijf. Een aantal van jullie kent hem ook wel misschien. En die had een heel goed lopend bedrijf. En die heeft gewoon op een avond is die gaan zitten aan tafel. Wat kost me dat als ik Christus ga volgen? Die heeft het werkelijk berekend. Dat kost me die klant, dat kost me die klant, dat kost me die. En hij heeft het wel gedaan. En het kost hem ook heel veel geld. Heel veel klanten liepen weg. Het kan bevestigd worden. Dus die ging het berekenen. Dat was zakenman. Die ging het echt berekenen. Berekende prijs. Had hij gehoord blijkbaar. En die ging dat doen. Maar de prijs was hem niet te hoog. Daarom zegt de Heer dus, kijk niet steeds achterom. Als je achterom kijkt, ben je als de vrouw van Lot. Bekend voorbeeld natuurlijk. Je kunt de wereld niet loslaten en je kiest niet werkelijk met het hele hart voor Christus. En je kunt dan ook geen bruikbare arbeiders zijn. Wat heb je zo aan zo iemand die aan het ploegen is en steeds achterom kijkt? Je maakt er een rotzootje van. Je bent niet op je plaats, je bent niet geschikt voor het werk als je zo denkt en handelt. Ben jij op je plaats in Gods Koninkrijk? Is het de plaats waar je hoort, waar u hoort? Waar ik hoor misschien? We hebben gezien dat het niet zo is dat we dat zelf zomaar even kunnen bepalen. De eerste man dacht dat hij de perfecte kandidaat was. En wat gebeurt er? Hij werd afgewezen. De tweede werd uitgenodigd, maar wilde uitstel. Hij kon zijn oude leventje niet loslaten. En deze derde blijft maar achterom kijken, maar bovenal zoekt hij een excuus om vooral maar niet te hoeven erkennen, ik ben het niet waard, maar u Heere zorgt dat ik het wel waard ben, als ik bij uw kruis kniel. Dat wilde hij niet doen. Hij wilde het uitstellen. Christus Jezus was de enige die het waard was om het koninkrijk in te gaan. Hij was de enige. Wij verdienen het niet. Niemand heeft het ooit verdiend. Wat wij verdienen of verdienden was de eeuwige straf en de verwerping. Niemand is het waard om in Gods nabijheid te leven. Want God kan nu eenmaal niet toestaan dat er iemand met zonde voor hem verschijnt. Niemand van ons zou daarom vanuit zichzelf op zijn plaats zijn in het koninkrijk. Dat kan je zelf niet bepalen, dat kan je zelf niet doen. Maar hoe kunnen we dan wel zijn? Goede werken helpen ons niet. De wet op je duimpje kennen helpt ook niet. Het helpt allemaal niks. En voor weglopen en uitstellen is ook geen optie, want de mogelijkheid voor die keuze kan dan wel eens nooit weer komen. En misschien blijft het wel uitstellen als het weer komt. Jezus volgen en ondertussen maar blijven treuren over wat je daardoor verliest, zonder te beseffen wat we hebben gewonnen, is ook niet de weg. Om geschikt te zijn voor het koninkrijk van God, om daar op onze plaats te zijn, is er daarom maar één weg. Plaats jezelf gehoorzaam onder het gezag van Christus Jezus en aanvaard hem als de enige weg, de waarheid en het leven. Erken dat je het zonder hem niet kunt. Erken dat je een zondaar bent. Erken dat je vergeving nodig hebt voor de zonde. En dan maakt hij je geschikt. Dan ben je gered voor nu en in de eeuwigheid. Dan behoor je hem toe en ben je niet meer gebonden door de Satan en zijn leugens. Kom dan tot Jezus. Leg de zonde af. Bekeer en geef je leven aan hem. Ik wil afsluiten met Romeinen 10 vers 10. Nou, ik begrijp hem bij vers 9. Romeinen 10 vanaf vers 9. Want indien gij met uw mond beleidt dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid, en met de mond beleidt men tot behoudenis. Dat is wat Paulus zegt. Met de mond beleidt men tot behoudenis. En ieder die het uitspreekt, tot de Heere. Heer Jezus, vergeef mij mijn zonde. Kom in mijn hart. Die is behouden. Zullen we God hiervoor danken? Hemelse Vader, dank u wel voor uw woord, Heer. Dank u wel dat we mogen lezen in uw woord. Dat u ons belooft, Heer. Dat ieder die uw naam beleidt, die zegt, ja Heer Jezus, ik kom tot u. Wilt u mij rein maken? Wilt u mijn zonde vergeven? Niet de mens die zegt van, ja ik zal u volgen. Zelf, werkzaamheid, eigen kunnen, we hebben er niks aan. Ik wil u danken dat u ons vandaag ook hier bij elkaar hebt gebracht, rondom uw woord. Heer, ik kan niet in de harten kijken, mensen kunnen niet in mijn hart kijken. Maar ik wil u danken, Heer, dat we hier als gelovigen bij elkaar zijn. Omdat we allemaal ook, Heer, belijden met de mond, dat u Heer bent. En wie met de mond belijdt, dat Christus Jezus Heer is, is behouden en met hart gelooft. Amen.
Majesteit, groot is zijn majesteit, lof zijn Jezus en glorie, hulde en eer. Majesteit, God ieder zijde lijf, vanaf zijn troon vestigt de Zoon zijn heerschappij. Dus verhoog, maar geef het op de naam van Jezus. Volk van God, kom en breng op aan Jezus de Koning. Majesteit, groot is uw majesteit. Door de dood werd hij verhoogd, Jezus regeert. Majesteit, groot is zijn majesteit. Lof zij Jezus en glorie, hulde en eer. Majesteit, God ieder zijde lijf, vanaf zijn troon trekt het de Zoon zijn heerschappij. Dus verhoog, maak even groot de naam van Jezus. Volk van God, kom en breng lof aan Jezus de Koning. Majesteit, groot is zijn majesteit, kort door de dood werd hij verhoogd, Jezus regeert.